Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen. Psalm 62. En we zingen daarvan de versen 5 en 8. Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer. En ook het achtste vers, dat eindigt met de woorden. Die heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. En dat is ook het thema van de preek. Als we nadenken over de rechterstoel van Christus, zoals Paulus erover spreekt in 2 Korinthe 5. Psalm 62 gaan we samen zingen, vers 5 en vers 8. Gemeente, we zingen samen Psalm 99, vers 8. En dat als ons antwoord, ons amen op het belijden van ons geloof, met de geloofsbelijdenis van Nicea. En belijden wij samen in gemeenschap met de kerk van alle tijden, met mond en hart ons geloof. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen wederom opgestaan naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Laten we samen bidden om de opening van ons hart en ook om de leiding van de Heilige Geest. Heere getrouwe almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw machtige naam hebben we beleden als de God die alle dingen geschapen heeft. En die in uw Zoon Jezus Christus deze schepping niet overlaat aan haar lot en val, maar die ook door uw Heilige Geest vernieuwt. Heere, we komen tot u moeten danken dat we zo u mogen leren kennen als de Vader die schept, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die vernieuwend door de wereld gaat. En in uw naam zijn we samen, ook hier, deze plaats van woord en gebed, waar de gemeente samenkomt om elkaar te ontmoeten, maar bovenal u, de levende, de eeuwige, die een toevlucht zijt van geslacht tot geslacht. U die er was eer de bergen geboren waren, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En we bidden u, Heere, wil u bij ons zijn. Naar uw belofte, en dat niet alleen. Maar dat u ook door uw Heilige Geest ons hart opent voor u. In een wereld waar zoveel hun eigen wegen gaan en kiezen. En die helemaal losgeslagen zijn van u. Een geest die ook onze cultuur heeft doortrokken van ongeloof. Door en door geseculariseerd. Dat in de hoofden en harten van de massa u geen rol van betekenis meer speelt. En hoe kan het ons meenemen in de zuigkracht. En in de branding van deze tijd. Wat kan het dan een verademing zijn als we samen zijn en we mogen ervaren dat u, Heere, in ons midden bent. Dat we uw aanwezigheid mogen ervaren door de kracht van ons lied, gebed. Als we samen uw woord gaan openen en daarover na mogen denken. Heere, dan bidden we u, open onze harten en vul onze harten met uw aanwezigheid. Met de kracht van uw liefde, trouw, uw genade, uw goedheid, uw barmhartigheid. En dan buigen we voor u, Heere, als mensen die geen haar beter zijn dan de anderen buiten deze kerkmuur. Integendeel. Dan buigen we voor u en bidden u, wees ons genadig. En leid ons dan ook door uw Heilige Geest naar de bronnen van het eeuwige leven. Dat we door uw woord heen, Heere, weer richting mogen krijgen. Richting ook voor de nieuwe week die we zijn ingegaan. Als we onze weg vervolgen in het alledaagse leven, op school, de studie, of op de werkvloer, of wat ook onze bezigheid, onze roeping is in het dagelijkse leven, dan bidden u, Heere, wil u ons hart vervullen met de kracht van uw aanwezigheid en genade, zodat we richting mogen hebben, dat we weten waar het werkelijk om gaat, wat er echt toe doet in ons leven. En we bidden u wil zo, door uw woord en de Heilige Geest, ons dan ook nabij zijn en spreken, ons de weg wijzen, ons leiden als aan uw hand, zoals een vader zijn kind leidt. Heer, dat we zo uw aanwezigheid mogen ervaren. Help ons in de verkondiging van uw woord, in het luisteren. Heer, ieder luistert weer vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Wil bij in ieder van ons zijn, als er vreugde is en dankbaarheid. Als het leven nog zo open ligt met alle mogelijkheden voor ons gevoel. Maar ook als we in de avond van het leven gekomen zijn. Of als er strijd en moeite is. Heer, u weet van alle dingen en we bidden u. Wil zo heel persoonlijk ons alle aanzien. En dat het geloof ook zo heel persoonlijk gebouwd en verdiept mag worden. Ook hier, op deze plaats, op dit moment, in deze dienst. Heer, zo dragen we elkaar aan u op, hier in deze kerk. Maar ook op vele andere plaatsen waar uw woord open gaat. Waar uw gemeente samenkomt, Heer, in alle verscheidenheid. En ook alle verdeeldheid. We zeggen dat met verootmoediging. En toch geloven we, Heer, dat u dwars door alles heen uw gemeente bouwt en uw gemeente ook thuis brengt. En zo bidden we ook voor andere gemeenten. Vervolgde broeders en zusters dragen we aan u op. Wees ook hen nabij die in verdrukking leven, bedreigd worden. Niet vanzelfsprekend is dat ze in alle rust samen kunnen komen. Sterk hen, bemoedig hen en zegen hen. Zo zijn onze ogen geslagen op u, Heer. Wees bij ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen, gemeente, uit het woord van God. We lezen twee gedeelten, beide uit de brieven aan de Korinthe. 1 Korinthe 3, de eerste schriftlezing. 1 Korinthe 3 vanaf vers 9 tot en met 17. En daarna lezen we verder in 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met 10. Eerst 1 Korinthe 3 en daarna lezen we verder in 2 Korinthe 5. Vanaf vers 9. En dan lezen we Gods woord. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij, Paulus, gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. Tot zover. Lezen we verder in 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met 10. En dan lezen we het woord. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat wij het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. De tekst voor de prediking is gekozen uit dit laatste gedeelte en wel het laatste vers, vers 10, waar we lezen, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de lezing uit het kostbare woord van God. Gemeente, voordat we daar samen over na gaan denken, gaan we eerst zingen. En wel uit Psalm 119. We zingen daarvan vers 67 en vers 69. En ook in deze psalm komt de gedachte weer terug dat de Heere onze werken zal beoordelen. Er zijn ook nog enkele afkondigingen, met name de collecte. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hoe. Tweede collecte voor kerkrentmeesters en de derde collecte voor het kerkgebouw van harte in uw en jullie vrijgevigheid aanbevolen. We gaan samen zingen op Psalm 119, vers 67 en 69. gemeente. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 5 over de christelijke hoop. En als Paulus het heeft over hoop, dan is dat maar niet een hopen in de zin van we hopen maar dat. Nee, Paulus' hoop bestaat tegelijk ook uit een weten. Het komt op verschillende plaatsen terug, dat woord. Ook in het hoofdstuk wat wij hebben gelezen, 5 vers 1. Wij weten immers dat zo ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. En daarmee is eigenlijk al gezegd waar die hoop van de apostel uit bestaat. Die heeft alles te maken met de opstanding der doden. Het is voor Paulus Pasen geweest. Niet alleen dat hij weet dat Jezus opgestaan is uit de dood. Maar daarmee weet hij ook van de belofte dat ook eens hij zal volgen en zal delen in dat opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. En dat houdt Paulus op de been. Want die man maakt wat mee. Als je leest de lijstjes die Paulus opsomt, ik denk bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11, opsomt wat hij meemaakt als apostel, als volgeling van Jezus. Hij schrijft in 2 Korinthe 11, vers 25 en 24, van de Joden heb ik 5 × 40 - 1 zweepslagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegeeseld, 1 ben ik gestenigd, 3 heb ik schipbreuk geleden, 1 heb ik in volle zee doorgebracht, op zee, op reis was ik vaak in gevaren, door rivieren, in gevaar door rovers, van de kant van volksgenoten, van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, op zee, onder valse broeders en inspanningen, moeite, vaak in nachten zonder slaap en honger, dorst, vaak in vaste, koude, naaktheid. Nou, een hele lijst. Mensen, hoe hield Paulus het vol? Wat hield Paulus op de been? En er komt nog bij dat hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet, integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Dus Paulus voelde het ook wel aan de lijve, zouden we kunnen zeggen. Dat die zendingsreizen, dat al die inspanning, spanning, stress, dat eiste zijn tol. En Paulus voelde zich misschien wel ouder dan dat hij werkelijk was. Wat hield die man op de been? Want hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet, in vers 16. Nou gemeente, dat was de hoop. Dat was de hoop van op de opstanding van de doden. Dat Paulus wist, al wordt mijn aardse huis afgebroken, maar wij weten dat wij een gebouw van God hebben. De aardse tent, die wankel is, zwak, stelt niet veel voor, vergankelijk. Zo spreekt hij over zijn aardse lichaam. Maar daartegenover weet hij, al wordt hij afgebroken, ik weet dat ik een gebouw bij God heb. Dat is een opstandingslichaam. Als ik straks zal delen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. De christelijke hoop. Dus de hoopgemeente houdt blijkbaar stand, ook als we de afbraak in het leven ervaren. Ook als in de avond van het leven, of op andere, door andere oorzaken, ervaren dat het leven wordt afgebroken. Ten diepste geldt het voor ons allemaal. Of we willen of niet. Ons leven is niet als een elektrische klok, maar als een opwindklok. Die bij je geboorte opgewonden is en die aftikt. En we weten niet wanneer de laatste tik slaat. Maar wel dat het een gegeven is dat wij deel uitmaken van een bestaan dat dus afgebroken wordt. Ik hoop dat u, dat jij daar ook bij stilstaat, ook in de kracht van je leven. Dat, zoals de doopformulier zegt, we niet leven in het land der levenden, Maar dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. Of in de hertaling een voortdurend sterven. Nou, Paulus is daar niet pessimistisch over. Paulus gaat daarom niet in een hoek zitten, nee. Want Paulus heeft vernomen vanuit het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat er niet alleen vergeving is, maar ook vernieuwing. In zijn hart, jawel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Maar hij weet dat die vernieuwing zal doortrekken, zijn hele leven en lichaam zal doortrekken. Als hij zal delen in de opstanding der doden. En de hele schepping zal daarin delen. Dus die christelijke hoop, dat is een hoop die reikt tot over de grenzen van dood en graf heen. En Paulus weet dat. En dat houdt hem op de been. Dat houdt hem moedig. Daarom is hij ook bereid om door te gaan in zijn dienst, de navolging van de Heer Jezus Christus. Als hij verder schrijft in 2 Korinthe 5, dan blijkt dat dat geloof in de lichamelijke opstanding voor de apostel Paulus niet alleen te maken heeft met troost, dat het hem ook bemoedigt in zijn strijd en moeite en zorg en de afbraak van het leven, maar dat zijn geloof in de opstanding der doden ook alles te maken heeft met zijn leven. Of wat dichter bij huis vanmiddag. Het geloof in de opstanding der doden heeft dus alles te maken met hoe wij nu, in het hier en nu, leven. Heeft alles te maken met de dagelijkse praktijk ook van ons christenleven. En Paulus wijst daarop in 2 Korinthe 5 vers 10. Waarin duidelijk wordt dat het voor een christen niet onverschillig is hoe hij of zij leeft. Want blijkbaar zal God straks in de opstanding der doden, zal hij terugkomen op ons leven. Terugkomen op wat wij in het lichaam gedaan hebben, in het hier en nu. Het zij goed, het zij kwaad. Misschien zegt u, dat vind ik maar vreemde gedachten. Want het is toch zo dat wie in de Heer Jezus Christus gelooft, niet meer veroordeeld zal worden. Zoals Johannes 3, wie in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld. Of, zoals Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je gelooft, ben je dus behouden. Dat is duidelijk, blijkt dat uit deze teksten. Geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat is waar. En toch lezen we dan in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. We moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Hoe kan dat? Aan de ene kant die teksten, geen veroordeling voor een christen meer. En aan de andere kant toch die tekst, we moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Nou gemeente, dit is nu zo'n moment waarop we heel goed moeten lezen. En ook goed tekst met tekst moeten vergelijken. En dan ontdekken we dat het in teksten als Johannes 3 en Romeinen 8 gaat over het eeuwige oordeel. Veroordeling. Dat gaat daarover of je behouden bent of niet. En het criterium daar is niet of dat je een goed mens bent geweest. Als het daarover gaat, of je behouden bent of niet, kijkt God niet naar onze goede werken, die er vanuit onszelf niet zijn. En ik hoop dat we dat ontdekken allemaal in ons leven en toestemmen vooral. Daarvoor buigen ook. Nee, als het gaat om behoud, dan telt alleen het volbrachte werk van Christus, die het oordeel over onze zonde gedragen heeft op het kruishout van Golgotha. Hij voor mij. Als het gaat om ons behoud, gemeente, laat dan onze enige steungrond zijn. het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En wie zich daarvoor buigt, wie zich hecht aan dat evangelie, wie het waagt met het volbrachte werk van de Heer Jezus, die is behouden, is verlost. Hou daar vooral aan vast. Waar gaat het dan over in 2 Korinthe 5? Nou gemeente, dat gaat dan niet over veroordeling, maar over beoordeling. Als Paulus spreekt in 2 Korinthe 5 over de rechterstoel van Christus, dan gaat het daar niet om de vraag of iemand behouden is of niet. Want voor die rechterstoel van Christus zullen alle gelovigen verschijnen. En die zullen daar openbaar worden. Publiekelijk. En let wel dat Paulus niets heeft over zichzelf. Nee, hij schrijft, want wij allen. Ik weet niet of u dat is opgevallen, maar in vers 10 staat dat heel duidelijk. Want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Nu zouden we kunnen zeggen, ja, maar Paulus heeft het hier over zichzelf en de andere apostelen. Als je het hele verband leest, dan zou je dat zo kunnen lezen. Maar er is nog een andere plaats in de Bijbel waar Paulus ook zo spreekt, in Romeinen 14, vers 10. En daar zegt hij, u echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u, wat minacht u uw broeder, wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Allen. En verder in vers 12, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus alle gelovigen zullen verschijnen voor die rechterstoel van Christus. De Korintiërs hebben ongetwijfeld wel even opgekeken toen ze dit lazen van de apostel. Want dat grondwoord voor rechterstoel, bema in het Grieks, dat kenden ze wel. Ze kenden die plaats daar in het hart van Korinthe. In het centrum waar de gebouwen stonden van de overheid, was daar ook het gerechtsgebouw. Waar de Romeinse stadhouder of rechter publiekelijk recht sprak. Die bema, dat was de plaats waar recht gesproken werd over de goede daden en verkeerde daden van de mensen, publiekelijk. En dit beeld gebruikt Paulus. Zo zullen alle gelovigen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Publiekelijk. Want zo ging dat daaraan toe in Korinthe en in die tijd. Rechtspraak geschiedt in onze tijd vaak achter gesloten deuren. Dat is een privé-aangelegenheid. Maar daar in Korinthe was het publiekelijk. Kon iedereen bij zijn en meeluisteren. En zo moeten wij allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Alle gelovigen. Nou gemeente, om dit nu goed te begrijpen en te volgen, dan moeten we een beetje dat betoog van de apostel Paulus volgen. En dan moeten we een beetje verder een inkijk krijgen in die denkwereld van de apostel. Hoe keek hij aan tegen het werk van God in deze wereld? Wat verwachtte hij? De opstanding der doden, ja. Maar wat verwachtte hij daarna? Nou, laten we dat even met elkaar doen. Even meedenken en meekijken met de apostel Paulus. Dan valt ons allereerst op hoe richtinggevend voor Paulus het geloof in de opstanding der doden was. We lezen dat in 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Dat gebouw, dat bedoelt hij mee het opstandingslichaam. En 2 Korinthe 4 vers 14, wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. Dat gaat over de opstanding der doden. In 2 Korinthe 5 vers 15, en hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En die opwekking, die opstanding der doden, we zullen vele teksten zouden we kunnen nalezen in alle brieven van Paulus. Je zou onder de indruk komen hoe richtinggevend voor de apostel het geloof in de opstanding der doden was. Herkent u dat? Het is goed om zelf die vraag te stellen, welke plaats heeft dat eigenlijk in u, in jou, in mijn geloofsleven? De opstanding der doden. Je leest het wel als je over de begraafplaats loopt. En vast is dat u ook wel eens opgevallen. Dat er op de stenen allerlei teksten staan. En dan zie je ook wel eens, ik ben de opstanding en het leven. Of na de dood is het leven mij bereid. Of bijbelteksten die te maken hebben met de opstanding. Maar hoe is dat in uw en jouw leven? Het is Pasen geweest. Hebben we dat gevierd. En hij dacht de opstanding van de Heer Jezus Christus op de eerste paasdag. En eigenlijk is iedere zondag paasfeest. Eerste dag van de week. Iedere zondag. Dat we het nooit zouden vergeten. Dat we geen dode heiland, maar de levende heiland dienen. Die lichamelijk, wis en waarachtig is opgestaan uit de doden. Niet als eenling, maar als de eerstgeborene van vele broeders. Miljoenen zullen hem volgen in die opstanding der doden. Wat voor plaats heeft dat voor jou? Jij die leeft in het land van de stervenden. Waar al die klokken aftikken. En voor ieder een keer de laatste tik komt. Wat voor rol speelt dat geloof in de opstanding der doden in een wereld die voortjaagt en waar zo weinig hoop is in een leven zonder God? Wat voor verschil maakt het dat Jezus is opgestaan uit de doden? Maar de Bijbel laat ons zien, gemeente, dat de opstanding van de Heer Jezus Christus het verschil maakt. Hij is opgestaan. Paulus maakt het ook duidelijk in Romeinen 4 vers 25. Dat hij is overgeleverd vanwege onze zonde. Maar opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus we mogen weten dat door zijn dood en door zijn opstanding. Dat wij in hem een volkomen zaligmaker hebben. Die ons het eeuwige leven geeft. Door zijn dood en opstanding heen. En door het geloof mogen we weten dat we eens met hem in heerlijkheid. In de heerlijkheid van het opstandingsleven zullen delen. Maar dat voor Paulus kwam dat al heel dichtbij. Want hij zag die opstandingskracht zag hij al werkzaam in de gelovigen door de Heilige Geest. Dat is prachtig hoe Paulus dat verwoordt in zijn brief. Als Paulus schrijft over mensen die tot geloof komen, dan gebruikt hij daar woorden die te maken hebben met opwekking, met opstanding. Denk bijvoorbeeld aan Efeze 2. We zijn met hem opgewekt. Maar met Paulus bedoelt, we waren dood in zonde en misdaden. Niet ontvankelijk voor de stem, voor het leven, voor het woord van God. Maar door de verkondiging van het woord heen komt God binnen. En komt dat woord binnen. En is dat woord levendwekkend. Om je tot nieuw leven te wekken. Dat je wakker wordt uit je doodslaap. En dat je doorkrijgt dat die klok aftikt. En dat je de Heer Jezus nodig hebt als heiland voor je persoonlijke leven. Dat je hem moet leren kennen. En dat je zijn stem verneemt door de verkondiging van het evangelie. En je gaat hechten aan dat woord. Kent u dat? Of je wil of niet. Maar dat zo serieus gaat nemen. Je komt er niet meer los van het woord van de Heer Jezus. Je wordt wakker. Prachtig hoe Paulus schrijft over dat proces van tot geloof komen. Je wordt met hem opgewekt. Dus die opstanding der doden begint hier. In ons innerlijk. En het gaat door de Heilige Geest die ons niet alleen tot leven wekt. Maar doorgaat met zijn vernieuwende werk in onze harten. En weet u waar het op uitloopt? Het loopt uit op dat waar we dagelijks om bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En als Paulus de wereld in keek, dan zag hij, en hij droeg daar zelf van bij, in zijn bediening, dat koninkrijk van God kwam in de harten van mensen. Daar begint het. Maar Paulus wist dat Jezus niet alleen koning van mensen is, maar koning der wereld. En dat het koninkrijk van God eens ten volle zal doorbreken in deze wereld. En dat Gods wil gedaan zal worden, zowel in de hemel als ook op de aarde. Jezus komt en hij zal zijn koninkrijk oprichten en zijn rijk van vrede en van gerechtigheid op deze aarde. En als Jezus wederkomt, dan zullen alle doden opstaan. En dan zullen alle gelovigen met hem delen in die opstandingsheerlijkheid. En weet u, Paulus, hij zag zichzelf als voorloper. Voorbode. En zo keek Paulus ook naar de gemeente. Wij zijn hier in deze wereld op reis naar de nieuwe toegekomst. Maar waar wij toe geroepen zijn, is om hier, in het hier en nu, in deze wereld niet te buigen voor de cultuur. Niet te buigen voor de normen en waarden van de wereld om ons heen. Om niet ons mee te laten deinen op een seculiere tijdgeest. Dat we zo vaak opgaan in de dingen van het hier en nu. En dat God geen rol van betekenis meer speelt in ons denken van maandag tot zaterdag. De gemeente is de lichtplek van God op aarde. Waar iets van het koninkrijk van hem zichtbaar wordt en gestalte krijgt. En het is onze roeping, zoals Jezus ons heeft opgedragen, zoek eerst het koninkrijk van God. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 12, dien de Heere. Wees vurig van geest. We zijn geroepen om hier in deze wereld, in deze ondergaande wereld, om de Heere God te dienen. En gemeente, wat ik daar nu van in praktijk breng, in mijn leven, dat heeft te maken met die rechterstoel van Christus. Hoe ik hier leef, zal straks mijn plaats bepalen in het koninkrijk. De mate waarin ik hier mijzelf laat vormen en leiden door God en door Gods geest en door Gods woord, zal bepalend zijn voor de plaats die ik straks in het koninkrijk zal innemen. Dus wellicht een nieuwe gedachte voor sommigen. En toch is dat de gedachte die we hier vinden in 2 Korinther 5 vers 10. Waar het er niet om gaat dat we veroordeeld worden. Want de gelovigen worden niet meer veroordeeld. Maar blijkbaar wel beoordeeld. Wat zal beoordeeld worden? Jouw leven hier op aarde. Wie jij geweest bent als christen. Weet je wat dat betekent, gemeente? Dat ons leven hier op aarde er toe doet. Dat het niet onverschillig is hoe wij leven. Want wat wij hier doen en laten in ons lichaam, het zij goed, het zij kwaad, met onze tong, met onze hoofd, hart en handen, dat zal gevolgen hebben voor de eeuwigheid. En Paulus, hij ziet zijn hele leven in dat grote perspectief van de komst van het koninkrijk, de opstanding der doden en de plaats die hij daar in zal nemen in dat koninkrijk. Dat is richtinggevend voor hem. En het is goed om daar je eigen leven eens naast te leggen. Ik weet niet wat voor jou richtinggevend is, maar er komt een zee aan informatie voorbij. Via Facebook, WhatsApp, via de media, tv. De enorme jacht van de tijd waarin zoveel gebeurt in de tijd en de wereld waarin wij leven. Dat is ongelooflijk wat er allemaal op ons af en binnenkomt. En vergis je niet, op een of andere manier moeten we dat verwerken. We kunnen niet zo makkelijk deleten. Kruisje drukken en weg. Nee, het komt binnen en we moeten het verwerken. En dat doet iets met ons. Het doet in zoverre iets met ons dat heel veel in deze wereld bepalend wordt voor ons denken, voor ons doen, voor ons beslissen, voor ons handelen, voor ons beleven. En kijk naar Paulus. Wat voor Paulus richtinggevend was, was de komst van het Koninkrijk van God. Waarvan hij wist, niet Nero heeft het voor het zeggen, maar Jezus Christus. En niet het Romeinse Rijk is het einde van al, maar het Koninkrijk van God dat komt. En waar ik voor ga en mij door laat leiden, is niet wat ik hier allemaal kan bereiken naar de maatstaven van deze wereld, maar ik dien mijn Heer en Heiland. En mijn voorland is de opstanding der doden. Het is bepalend in de denkwereld, in het beleven van Paulus. Nou, leg er het beleven naast van doorsnee christen in de 21ste eeuw. Welke rol speelt de opstanding der doden in jouw leven? De gemeente stelt ons voor de vraag wat we nu concreet met ons leven doen. En dan zouden we eigenlijk eens even een kring moeten maken vanmiddag. En dat gewoon eens aan elkaar moeten vragen. Hoe beleeft u dat nou als christen? En jij in jonge leven? Wat doe jij voor de Heere? In hoeverre zoek jij het Koninkrijk van God? Welke rol speelt dat in jouw leven, in uw leven? Het zou aardig zijn om eens een open gesprek met elkaar over te voeren. Want kijk, je kan het op verschillende manieren doen. En dat lees je ook in de Bijbel. Als we Korinthebrieven lezen, we hebben dat gedaan, 1 Korinthe 3. Dan lees je dat je als christen behouden kunt zijn en toch een slordig christenleven kunt leiden. Dat je wel behouden bent, maar straks in de opstanding der doden, als je voor de rechterstoel van Christus staat, met dat nieuwe lichaam, dat je behouden wordt. Maar Paulus zegt, als door vuur heen. Vond je het opmerkelijk, die tekst uit 1 Korinthe 3, waar hij zegt, de apostel, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver, edelstenen of hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Want op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal er door vuur aan het licht worden gebracht. En het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrand wordt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf echter zal gered worden als door vuur heen. Dat gaat hier over mensengemeenten die wel staan op het fundament van het volbrachte werk van Christus, maar die een slordig leven leiden. Lauwe christenen, Laodicea. En het is goed om je eigen leven daar eens naast te leggen. Want wat hier Paulus hier zegt, is dat een ieders werk openbaar zal worden. Ook hier in 1 Korinthe 3 vinden we diezelfde gedachte. En dat het mogelijk is dat je weliswaar behouden wordt, maar dat je in je christenleven slordig hebt geleefd. Op een akkoordje hebt gegooid met de zonde. Je nauwelijks bekommerd hebt om de doorbraak van het Koninkrijk van God in de gemeente, in levens van mensen, in je eigen leven. Maar dat je voor een groot deel voor jezelf hebt geleefd. Dat kan. Maar het komt wel terug. Want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder vergelding ontvangt, wegdraagt wat hij of zij gedaan heeft in het lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. En reken maar gemeente dat voordat we die eeuwige heerlijkheid binnengaan, dan zal alles worden uitgesproken. Alles. Alle verborgen dingen in uw leven komen daar publiekelijk aan het licht. Niemand zal met geheimen de eeuwigheid binnengaan. Dat is ergens ook wel een bevrijdende gedachte, vindt u niet? Misschien zijn er wel die met geheimen rondlopen. En die vermoeden dat ze met geheim het graf ingaan. Dingen die gedaan zijn. Dingen die gebeurd zijn. Waarvan je voor geen goud zou willen dat ze op een display op je voorhoofd geprojecteerd zouden worden. Maar reken maar, lieve broeders en zusters, dat voordat we de eeuwigheid binnengaan, zal voor de rechterstoel van Christus alles openlijk uitgesproken worden. En niets zal verborgen zijn. Niemand zal met geheimen de eeuwigheid binnengaan. En weet u, niemand zal ook met zonden de eeuwigheid binnengaan. Dat zal beleden worden. Dat zal uitgesproken worden. Dat zal gelouterd worden. Dat zal vernieuwd worden. Voor de rechterstoel van Christus. Een slordig leven zal je niet uit de hemel houden. Maar het komt wel openbaar. Kan ook anders. De Bijbel spreekt ook over de andere kant. Als we goede dingen doen. Ik kom er zo nog wel op terug. Denk aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. In Lucas 14 vers 14. Hij zegt, wanneer u een maaltijd zult houden, zo nodig dan uit armen, verminkte, kreupelen, blinden. En u zult zalig zijn. Omdat zij niet hebben om u terug te geven. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Hoor u dat? Het is precies dezelfde gedachte, maar dan positief. Wie hier vrijgevig is, we hebben gegeven voor de Stichting Hulp Oost-Europa. Wie vrijgevig is aan anderen die wellicht niets terug kunnen doen. En dat vanuit de liefde van Christus mag doen. En dat is een genadewerk, maar daar kom ik zo wel op terug. Maar dat is iets waarvan Jezus zegt, het zal je vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dat komt dus ook terug. En de Heer Jezus heeft het gezegd in Openbaringen 19, een van zijn laatste woorden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Nou, hoe is ons werk? Hoe is uw werk? Gemeente, is het voor u genoeg dat u weet dat u behouden bent? Is het voor u genoeg dat u vergeving van zonde ontvangt? En een plaats mag hebben in de hemel? Of om het maar op een andere manier te zeggen, dat u niet naar de hel moet? Of gaat het ons ook aan het hart dat het koninkrijk van God gebouwd wordt? Is ons behoud genoeg? Of mag ons leven ook een vruchtbaar leven zijn voor de Heere? Een belangrijke vraag. Want moet ik dan gaan met lege handen? Moet ik zo mijn heiland zien? En als loon voor al zijn liefde hem geen dankbare vruchten bieden? Gemeente, wat zal het oordeel zijn over uw leven? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Wat zal het oordeel zijn over mijn leven? Nou, daar weet ik iets meer van. Kun je over nadenken. En misschien voelt u wel dat zo luisteren naar het woord, naar de preek, een stukje uitleg, ja, dat confronteert je wel met jezelf. Tenminste, ik heb dat wel ervaren in de achterliggende week, in de voorbereiding. Dat het mij wel aanzette om diepgaand na te denken over wie ik ben als christen. En hoe ik erin sta in dat christenleven. En dan merk je al dat je als het ware een beetje openbaar wordt. Dat hier al gebeurt wat straks gebeurt als over de rechterstoel. Dat we hier al openbaar worden. Dat we reflecteren op ons eigen leven. En terugkijken. En de vraag stellen, ja, hoe zit dat nu met mij? En wat zal nu straks het oordeel zijn van de Heer over mijn leven? Nou, die vraag kan ons wellicht dwars zitten. Laten we daar nog even over nadenken, met drie korte opmerkingen. Gemeente, wat opmerkelijk is, is dat die rechterstoel van Christus Paulus geen angst aanjaagt. Integendeel, u moet eens lezen die tekst die eraan vooraf gaat. Vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Nou, als je die woorden op je in laat werken, dan zie ik daar een apostel die een verlangen heeft om de Heere te dienen. Dat is niet omdat het moet, Nee, hij stelt er een eer in. Het is zijn hartelijke verlangen om de Heere Jezus Christus te dienen, om hem welbehagelijk te zijn. Dus hier lees ik niet de angst voor de rechter, maar veel eerder liefde voor de redder. Dat is een belangrijk punt om te zien. Als het gaat om de rechterstoel van Christus, zit daar niet een redder of een rechter alleen, maar ook de redder met een hoofdletter. Zoals vers 15 zegt, die voor ons gestorven en opgewekt is. Die ons kocht met zijn kostbaar bloed. En die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Dus ook de zonden die straks aan het licht zullen komen voor de rechterstoel. Dat zijn vergeven zonden. Die zullen ons niet uit de hemel houden. Die zullen ons niet uit de heerlijkheid houden van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij die op de rechterstoel zit, is tegelijk ook de redder die zijn leven gaf om ons het eeuwige leven te geven. Dat is hij. En mag dat ons niet aanzetten? En ik geloof vast, gemeente, dat dat de apostel heeft aangezet om de Heer Jezus te dienen. Niet uit angst voor de hel. Niet omdat hij angstig was voor wat er voor die rechterstoel allemaal te sprake zou komen. Nee, Paulus had iets gepeild van het hart van God. U ook. Die Goede Vrijdag en Pasen heeft meegevierd. Waarin we de Heere God in het hart hebben gekeken die zijn eigen zoon heeft gegeven. Wat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is eeuwige liefde van God, voor mensen als wij zijn. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is vernieuwende liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat was wat Paulus aanzette. Die liefde van God. Om de Heere te dienen. Om de hoop die de Heere hem gegeven had. Dus die rechterstoel moet ons geen angst inboezemen. Want de rechter zit op de rechterstoel, die tegelijk ook redder is. Tweede opmerking, gemeente, dat als we voor die rechterstoel zullen staan, dat de Heere Jezus ook recht zal doen. Het zal dan niet gaan om het vele wat we gedaan hebben, maar om het goede wat we gedaan hebben. Door middel van het lichaam. Dus dat komt heel dichtbij. De Heere zal recht doen aan een ieder van ons. En dan lezen we in de Bijbel dat de Heere aan de een 1 talent geeft, aan de ander 2 en aan een ander 5. En ieder van ons heeft zijn of haar eigen omstandigheden. Zijn of haar eigen plek in de gemeente van Christus en in deze wereld. Met zijn eigen capaciteiten, vermogens, mogelijkheden, kansen. We zijn zo verschillend. En weet u, God scheert niet alles over één kam, maar God is een God die recht doet. Die goud eerlijk omgaat met een ieder van ons. En God kent ons met onze strijd tegen de verleidingen van de zonde en van de duivel en van de wereld. En hij weet wat het voor jou betekent in je jonge leven om in deze tijd een volgeling van de Heer Jezus te zijn. En om staande te blijven in het geloof. Om hem te volgen en te dienen. En de Heere God weet wat het betekent om geduldig te zijn. En te volharden in het geloof als we ziek zijn. En hoe kan ziekte ons dan niet belemmeren in het werk? Hoe kan ziekte ons niet belemmeren in de zorg voor het gezin? Hoe kan ziekte ons belemmeren om positief in het leven te staan? Maar wie volhardt in het geloof en geduld, ook in het ziek zijn, in het gebroken huwelijk, bij ontslag, bij teleurstelling, bij je anders geaard zijn. Denk je wat dat met zich meebrengt? Als iemand homofiele gevoelens heeft. Met wie praat je daarover in de gemeente van Christus? Praat u er wel eens over, zo openlijk? Ja, dat moet kunnen. Absoluut. Waarom niet? Maar het is niet makkelijk. En om dan met een andere geaardheid de weg van de Heere te gaan? Weet u wat dat betekent voor een jongen of een meisje? Kijk, dat is wat de Heere ziet. Dat is waar de Heere aan recht doet. En de Heere zal het zien als we een beker koud water geven aan een andere. Als beeld van zorg voor de ander. Misschien wel als mantelzorgen. Dat je heel weinig waardering krijgt als je oude vader of moeder nog verzorgt. Die niet altijd even vrolijk meer is. Met 80 of 90 jaar. En je niet de erkenning krijgt die je wel zou willen. Of als bezoekbroeder of als bezoekdame. Dat je blij bent met degene die blij zijn en huilt met degene die huilen. Of als we bidden. Gemeente, geen gebed ontgaat God. Ook in de voorbeden niet. Als we bidden voor de ander. En zo mogen dienen in het koninkrijk van God. Misschien in alle eenzaamheid, zoals Corrie ten Boom. Die in het einde van haar leven niet meer van haar bed kon komen. Niet meer kon communiceren met anderen of nauwelijks. En die vroeg om de namen van mensen te schrijven voor haar op de wand. En wat ze nog deed, was voorbeden doen voor die ander. Je inzet in het jeugdwerk, in het gemeentewerk. Paulus leert ons dat te bezien in dat brede plaatje van de komst van het koninkrijk. En Jezus heeft dat ook gedaan. Hij zegt, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde van uw Heer. En voordat we gemeente die vreugde zullen binnengaan van het opstandingsleven met Christus. Ja, dan heeft de een van 2 talenten 4 gemaakt. En de ander van 5 10. En ieder met zijn eigen gaven en mogelijkheden. En kansen die God gegeven heeft. En God zal recht doen. Zie je dat nou altijd van jezelf? Het werk wat je doet? Wel nee, ik denk het niet. Integendeel. Ik denk gemeente dat als we als gelovigen voor de rechterstoel van Christus zullen staan. En we mogen naar binnen. Dat we die heerlijkheid binnen mogen waarvan geschreven staat. Zie ik maak alle dingen nieuw. Waar je nooit meer berichten zal horen als van Nepal. Of van een Taliban. Van een Boko Haram. Of van dreiging of terreur. Of van allerlei misbruik van mensen, financieel, materieel, emotioneel, relationeel, lichamelijk. Van uitbuiting in deze wereld, waar de wil van God niet gedaan wordt op deze aarde. Maar ook de strijd in het geloof om je hoofd boven water te houden. Dagelijks, om te volharden in het geloof, om trouw te zijn. Als we die woorden zullen horen straks. Ga in de vreugde van uw Heer. Mag ik naar binnen? Een plaats voor mij. Het zal tot onze verwondering zijn. Niet waar? Want als je bedenkt wie je zelf bent, in jezelf, vanuit jezelf. Ja, dan is het zo onverdiend. Is het zo'n wonder van genade. We zullen tot onze diepe verwondering naar binnen gaan. Ook tot onze beschaming. Dat ook. Over zoveel wellicht wat in ons leven beneden de maat is gebleven. Dat we misschien wel avonden aan avonden achter de tv hingen. Terwijl Paulus zegt, buit de geschikte tijd uit, broeder en zuster. Weeg de uren van je leven. Investeer in het koninkrijk. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Dat we tot onze beschaming ook moeten zeggen dat veel onder de maat is gebleven. Als het aan het licht komt voor de rechterstoel van Christus. En zo zal datgene wat we hebben nagelaten en het goede wat we hebben mogen doen, dat zal daar openbaar worden. En we zullen loon ontvangen voor dat wat we door genade hebben mogen doen. En dat is de derde gedachte. Gemeente, we worden behouden op grond van genade, maar we worden ook beloond voor datgene wat we door diezelfde genade hebben mogen doen. Laten we niet denken, als we de kerk uitgaan, voor nu moeten we aan de slag, want nu moet ik een topscore halen en dit doen en dat doen, want daar word ik voor beloond straks. Dat is niet de gedachtewereld van Paulus. Nee, weet je wat Paulus zegt? Ik heb overvloediger gearbeid dan al die andere apostelen. Hij zegt het in 1 Korinthe 15. Ik heb overvloediger gearbeid. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Een geweldige zin in 1 Korinthe 15. Ik heb overvloediger gearbeid dan ze allemaal. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus Paulus die sloeg zich niet op de borst. Niemand zal zich voor de rechterstoel van Christus op de borst slaan. Voor het goede wat we hebben gedaan. Want de Bijbel en de Heilige Geest en de Heer zelf leert ons dat het allemaal genade is. Al onze dienst aan onze Heere en Heiland, tot in de kleinste dingen van het leven, is genadewerk. Het is de Heilige Geest die ons van binnenuit vernieuwt. Het is de Heilige Geest die ons van binnenuit in staat stelt om lief te hebben, om te dienen. Het is de vrucht van de Geest. Die vernieuwt, die hier al begint met het opstandingsleven. Genadewerk. En daarom, gemeente, zal het loon niet op onze rekening bijgeschreven worden. Maar het zal genadeloon zijn. Daarom zal het te meer verwondering zijn. Als je straks niet alleen naar binnen mag. Maar dat de Heer je zal laten zien. Dat je ook nog een beetje hebt mogen bijdragen. Aan de opbouw van zijn koninkrijk. Is er een grotere eer in het leven? Je kan voor je carrière gaan, gemeente, en je kan iets geweldigs bereiken. Maar als het nou allemaal voor jezelf is, dan wordt het straks voor de rechterstoel verbrand. Stro. Maar dat wat we in het dienst van het koninkrijk hebben mogen doen, en dat kan ook via een carrière hoor. Dat kan ook in dienst staan van het koninkrijk. Maar dat we leven voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Wat zal het een wonder zijn. Als straks het goud van het vernieuwende werk van de Geest mag blijken. Werken die in God gedaan zijn. Vruchten van de Heilige Geest. Laten we zo in afhankelijkheid leven voor hem. Weer van hier gaan, naar onze huizen. De nieuwe week in, misschien heb je wel examen deze week. Hard werken. Naar je werk of verzorgen of wat dan ook. Maar bedenk, we zijn onderweg. Naar die nieuwe toekomst. Totdat we staan voor de rechterstoel van Christus. Maar laat zijn genade, gemeente, in u werken. Want uiteindelijk is hij het zelf die in ons werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Amen. Laten we samen gaan zingen. Psalm 19, daarvan de versen 7, 6 en 7. Psalm 19, 6 en 7. Laten we samen danken en bidden. Eerige trouw almachtige God in de hemel, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Een indringende boodschap, tegelijk ook bemoedigend. En dat maakt ons stil voor u. U die ons leven kent, ons verleden en heden, onze plannen. U kent onze motieven waarmee we de dingen doen in het leven. Heer, u kijkt dwars door ons heen en dat maakt ons stil. Nadat we nagedacht hebben over uw woord. Omdat u door uw woord al ons openbaar maakt. Ons hart binnenste buiten keert. En dat we onder de prediking als het ware in gesprek zijn met u. En Heere, dan kent u ons. En dan bidden we van u, Heere, wil u ons door uw woord en Heilige Geest vernieuwen en vormen. Dat we door uw woord leren kijken als door een venster naar ons leven en naar deze wereld. Dat we ons niet laten misleiden door alle verleidingen in deze wereld, om ons heen. En de tijdgeest die ons toeroept dat het allemaal zo nauw niet komt en dat u, Heer Jezus, zeker niet komt. Maar leer ons leven in die christelijke hoop en verwachting van uw wederkomst. En dat we zullen delen in uw opstanding, Heer Jezus Christus. En door uw Heilige Geest dat geloof levend houden, zo levend. Dat we met de apostel Paulus dat diepe verlangen mogen hebben om u te dienen en te volgen en te doen wat u zegt en in praktijk te brengen in ons leven. Heer, we bidden u, wil u uw koninkrijk bouwen onder ons en onze kinderen. En wil u krachtig werken door uw geest in onze harten. Dat we vruchten mogen dragen, niet omdat het moet, maar omdat het allemaal tot eer van u is, Heer Jezus, die uw leven gaf voor ons. Om ons te redden van onze zonden, van het eeuwige oordeel. En dat we met een gerust en een getroost hart in het leven mogen staan. Omdat we hoop hebben voor de toekomst, dwars door de dood heen. Heere God, wat een geweldige genadegave hebt u gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, mag het ons bemoedigen en aansporen om u ook te volgen. Met hoofd, hart en handen. Met ons lichaam, zoals we gelezen hebben bij de apostel Paulus. Dat we door uw genade, Heere, mogen letten op onze woorden. Woorden die niet zullen afbreken, maar opbouwen. Dienen. Die de ander zegenen in de gemeente, maar ook de mensen om ons heen. Heere, we bidden u zegen onze handen. Met datgene wat we doen. Onze voeten, daar waar we heen gaan. Heere, we bidden u, neem ons leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Ons daarin helpen, Heer, op de plaats waar u ons gesteld hebt. En we ons voeden, steeds weer opnieuw, met die onvoorwaardelijke liefde en genade van u. Dat dat de krachtbron mag zijn, de levensbron bij u, Heer. En schijn zo door ons heen, in deze wereld. En dat het anderen mag raken, tot geloof mag brengen. Dat het tot zegen mag zijn van anderen, tot eer van uw naam. We bidden zo voor elkaar, Heer. Heel persoonlijk, u kent ons. Wees ons nabij. Als er zorgen zijn, als er moeite zijn. Als het leven zo anders gaat dan we zouden willen. Heer, in de avond van het leven, de ouderdom, de afbraak van het leven. Wil u nabij zijn en ons dragen, Heer, zoals een vader zijn kind draagt. We bidden voor de jongeren onder ons. Heer, wil hen ook toerusten om in deze jachtige tijd te staan. Om hun weg te vinden als christen bij een open Bijbel. Waarin zij heel veel opnieuw moeten uitvinden. Wat het betekent om in die snel veranderende wereld christen te zijn. Help hen daarbij. Zegen hen daarbij. En Heer, geef hen alles wat ze nodig hebben. We bidden ook voor degenen die voor de examen staan de komende weken. Dat de examenkandidaten helpen. Geef hen kracht, Heren. Maar ook discipline en wijsheid om dat te doen wat ze moeten doen. Wees ons zo allen nabij als we van hier gaan. Heer, schenk ons uw genade. Want zonder u, Heer Jezus, kunnen we niets doen. U bent de ware wijnstok. Dat we dan in u mogen groeien en bloeien, die de ware wijnstok bent. Heer, wees zo onze bron, ons licht op ons levenspad. En ga zo met ons mee. We bidden voor de wereld om ons heen. De wereld in nood, waarin zoveel gebeurt, Heer, waar er zoveel mensen huilen. Waar er zoveel geleden wordt onder onrecht, onder rampen. Heer, ontferm u. Ook over Nepal in het bijzonder, waar zoveel slachtoffers zijn. Waar zoveel gerouwd wordt, het verlies van mannen, vrouwen, kinderen. Heer, we bidden u, ontferm u. En laat uw koninkrijk spoedig komen. Dat rijk van vrede en van gerechtigheid. Waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waarin geen geweld meer zal gebeuren. Maar in de vrede van u, Heer Jezus Christus. En de heerlijkheid van u de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee. Laat ons daarnaar uitzien, Heer. En mag die hoop ons sterken en ons bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. De slotzang is gezang 5. En we zingen daarvan het 9e vers. Gezang 5, vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. Vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, met u en jullie allen. Amen.